Forti Media.
Dieren gedragen zich anders als het volle maan is.
Astronauten komen 5 centimeter langer terug van een lange ruimtereis.
De goudstaartgekko spuit slijm uit zijn ogen.
En als je je hersenen invriest, kan je later terug tot leven gewekt worden.
Albatrossen vliegen in 1 jaar wel 3 keer de wereld rond.
Als je een huis bouwt op de maan, zakt het direct weg in het zand.
Is het een feit of is het een fabel?
In dit tweede seizoen van de Feit of Fabel podcast gaan ik, Lieven Scheiren,
samen met mij, Sterren Smalbrugge,
opnieuw de strijd aan met elkaar.
Wie weet het meest over dieren, uitvindingen, de natuur en het universum?
En wie wordt de grote verliezer en moet de ultieme geheime eindopdracht uitvoeren?
Voor National Geographic Junior is dit de Feit of Fabel podcast. Hallo Lieve.
Dag Sterren.
Hoe gaat het met jou?
Heel goed. Ik heb gewonnen vorige keer.
Ja, dat snap ik dat het goed met jou gaat. Maar met mij gaat het op zich ook wel goed hoor. Ik heb goede moed voor deze aflevering.
Ja, ik zie het.
Ja, hè?
Je ziet er strijdvaardig uit.
Ik ga de strijd aan.
Je hebt vast een geheime goudstaartgekko verborgen in je zak ergens.
Natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Nee, laten we nog even kort uitleggen wat we hier doen.
Ja, wij gaan elk om beurt een stelling voorleggen aan elkaar. En dan moeten anderen raden.
Dus degene die de meeste punten heeft, die wint.
Inderdaad. En de andere is de verliezer. En die moet dan een opdracht doen.
En degene die de meeste afleveringen heeft verloren aan het eind, moet de eindopdracht doen.
De geheime eindopdracht.
Ja, we weten het niet wat het is.
We weten nog steeds niet wat het is.
Nee, misschien ook maar goed ook.
Zou je er nu al bang van zijn?
Ja, na die derry douche wel. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over superzintuigen. De beste oren, ogen, voelsprieten, noem maar op.
Ja, en natuurlijk, zintuigen kan je denken aan dieren en mensen. Maar ja, robots en computers en machines kunnen ook een soort zintuigen hebben. Kunnen
absoluut
ook luisteren en voelen met sensoren.
Soms nog wel beter.
Ja.
Ik zou zeggen, aan jou de eer.
Ah, mag ik beginnen?
Jij mag beginnen.
Eerste stelling. Daar komt hij. In het complete donker kan je een lucifer die net in brand schiet zien op 50 kilometer afstand.
Wow, 50 kilometer is wel heel veel. Dat is meer dan een marathon. Oeh, dat vind ik een hele lastige. Maar ik denk als het heel erg donker is, dat je het kleinste beetje licht, zelfs het kleinste beetje kan ik wel zien. Dus ik zeg het is een feit.
Het is een feit.
Oh, gelukkig
inderdaad.
Een punt. Okay,
en jouw redenering klopt ook helemaal. Als het donker wordt, wordt ons oog steeds gevoeliger.
Ja.
Dat is ook weer zo goed geregeld in de natuur. Als wij buiten komen in het felle zonlicht, dan gaat ons oog zich aanpassen, waardoor dat ja, eigenlijk het licht een beetje dempt,
ja,
zodat we wel goed kunnen zien, anders zouden we verblind zijn. Maar als je eventjes later de kelder inwandelt of een grot, dan gaat jouw oog, jouw netvlies, zich echt gewoon chemisch aanpassen om veel gevoeliger te worden. Een gevoeligheid die zeer onhandig zou zijn in het felle zonlicht,
mm-hmm,
maar die natuurlijk heel handig is in het donker. En eigenlijk kijken we met een ander stukje van ons oog. In ons netvlies hebben we kegeltjes en staafjes.
Ja.
En die kegeltjes zijn gevoelig voor kleur en voor detail. En die staafjes zijn veel beter in zwak licht ontdekken.
Okay.
Daarom zie je in het donker ook geen kleur. Bij heel zwak licht ziet alles er zwart-wit en grijs uit, omdat onze kegeltjes gewoon niet werken. Enkel die staafjes.
Dus het is een beetje zoals op je telefoon, dat je de helderheid kan aanpassen.
Ja.
Dat gebeurt ook een soort van in je oog.
Ja.
Eigenlijk ook wel logisch, hè? Want als je bijvoorbeeld denkt aan de olm, een van mijn lievelingsdieren.
Die in de grotten woont.
Ja, maar die heeft al zo lang in het donker geleefd, dat ook zijn oog is eigenlijk helemaal gereduceerd. Blijft bijna niks meer van over. Okay. Alleen een klein beetje lichtperceptie.
Ja.
Ja.
Maar dit is dan netvlies als je... Ik heb gebeld met een professor die licht bestudeert in Gent.
Oh.
Dat is Philippe Smet en die doet hele leuke dingen met licht en met kleur. En ik heb aan hem gevraagd, kan je dat nu eens uitleggen? En hij zegt, ja, dus dat netvlies wordt steeds gevoeliger. Je netvlies is pas op zijn meest gevoelige na 2 uur in complete duisternis.
Oké. Okay.
Dus als je oog zich dan helemaal aangepast heeft aan het donker, dan is het zodanig gevoelig. Als het helemaal donker is, dan zie je een branden van de lucifer, zou je kunnen zien, op 50 kilometer. Dat is ongeveer de afstand Utrecht-Amsterdam.
Wow.
Het is iets meer. Dus stel je voor, het is compleet donker. Ik moet er wel eventjes bij zeggen, op aarde is het nooit compleet donker.
Nee.
Maar dus stel dat je dat toch zou kunnen doen. En dan sta je in Utrecht op een hoge toren. En iemand op een hoge toren in Amsterdam strijkt een lucifer aan. Dan zou je die gewoon kunnen zien.
Dat is toch eigenlijk heel cool.
Het gekke is, je zou hem niet zien als je er recht naar kijkt. En wel als je er een klein beetje naast kijkt.
Oh,
heb
door
vroeger...
de aarde misschien?
Nee, door je oog. Omdat het punt waar je recht naar kijkt,
ja,
daarvan wil je zoveel mogelijk detail en kleur zien. Dus het punt op ons netvlies, waar je recht naar kijkt, staat vooral vol met kegeltjes. Ja. De meest gevoelige, ja, eigenlijk de vlek op ons netvlies die het best is aangepast voor detail. Maar omdat die vol staat met kegeltjes, heb je veel minder plek voor staafjes.
Voor licht,
die,
ja,
gevoelig zijn voor zwak licht. En daardoor, mensen die graag naar de sterren kijken, die noemen dat perifeer kijken.
Oh?
Ja, perifeer. Periferie is alles wat...
eromheen.
Ja, inderdaad.
Dat vind ik een hele mooie. En wat ik hier ook wel bijzonder aan vind, is dat... Ik denk dat elk kind dit ook wel... Elke luisteraar herkent dit. Als jij het licht uitdoet in je slaapkamer, zie je eerst even helemaal niks.
Inderdaad.
En als je een minuutje wacht, dan zie je... Oh, daar is mijn bureau, daar staat mijn boekenkast. Dan doemt het langzaam op. En jij zegt dus, als je dan 2 uur wacht in complete duisternis, dan zijn je ogen helemaal optimaal om alles waar te nemen in die ruimte. Eigenlijk kunnen we dus best wel goed zien.
Het menselijk oog kan heel gevoelig worden in het complete, ja, donker. Ja, zeker.
Cool. Het feit blijft dat het 1-0 staat voor mij.
Ja, daar ben je duidelijk heel blij mee.
Heel blij mee. Ben jij klaar voor de volgende stelling?
Zeker wel.
Hij luidt als volgt.
Mm-hmm.
Een compleet blinde ratelslang,
ja,
kan niet langer jagen.
Oh, oh. Een compleet blinde ratelslang kan niet langer jagen. Oké, dus het zicht is helemaal weg.
Ja, stel je doet een blinddoek voor.
Ja. Nu ben ik aan het denken. Want dieren hebben meer zintuigen dan zicht alleen.
Klopt.
Een ratel, ik denk sommige slangen zien niet enkel zichtbaar licht, maar ook infrarood, dus warmtestraling, die wij als mens niet kunnen zien. Maar dat is denk ik ook met die ogen. Dus als die blind is, is dat ook weg. Een compleet blinde ratelslang kan niet langer jagen. Ik zeg feit.
Het is een fabel.
Oh.
Maar je zat wel echt heel erg op de goede weg.
Oké. Okay.
Want die ratelslangen, die zijn een hele bijzondere groep, de groefkopadders. En zij zien eigenlijk geen infrarode straling, maar ze kunnen het wel waarnemen.
Dat is niet met de ogen.
Het is niet met de ogen. Dus, oh, vaak wordt het door wetenschappers weergegeven als je hebt, zeg maar, een blauwe achtergrond met een rood muisje, alsof de slang dat zou zo zien.
Ja.
Dat is niet zo.
Okay.
Want ze hebben een speciaal groeforgaan. Dat zit tussen hun ogen en hun neus. Zit er aan beide kanten een gaatje.
Ja.
En in dat gaatje, daar is een vlies gespannen, een membraan. En die is supergevoelig voor warmte. En ze kunnen daarmee verschillen in warmte waarnemen. Zo klein als 0,001 graden Celsius.
Nou.
Echt perfect. Dus hoewel ze niet letterlijk warmte zien, hebben ze wel een soort, ja, voor ons is dat moeilijk voor te stellen, maar een soort van beeld van de omgeving. Dus als, ja, een ratelslang naar ons zou kijken, zouden ze, ja, bij jou warmte zien, bij mij warmte. De tafel is natuurlijk koud. Ze krijgen een heel warmtebeeld van de omgeving. En dat is natuurlijk ideaal, want stel je bent blind of stel het is midden in de nacht en je ziet geen hand voor ogen meer. Een muis, ja, die geeft natuurlijk geen licht zoals een lucifer. Dan nog kunnen zij hun prooi vinden, want ze eten vooral warmbloedige prooien. Die zijn natuurlijk warmer dan hun omgeving.
Ja.
En dat niet alleen. Slangen zijn koudbloedige dieren, dus zij zijn voor hun lichaamstemperatuur afhankelijk van hun omgeving.
Mm-hmm.
En zij kunnen dus door dat groeforgaan, kunnen ze zien wat zijn de beste plekken voor mij om op te warmen of om juist af te koelen. Ja, ik vind dat gewoon geniaal. En dus er zijn ook mensen geweest die dat echt getest hebben, die ratelslangen geblinddoekt hebben om te kijken van kunnen ze dan nog steeds een muisje vinden?
Dat is wel heel
best
dapper.
Wel dapper. Ja. Ik zou het wel willen doen. Maar nee, ze kunnen dus zulke kleine temperatuurverschillen kunnen ze waarnemen.
Ja, het is een heel cool verhaal. Ik ben bijna vergeten dat je 2-0 voor staat nu.
2-0 alweer. Maar goed, jij staat voor in het grote schema.
Goed, hier is mijn volgende stelling. Mensen die doof zijn, kunnen een apparaatje inslikken, waardoor ze onmiddellijk terug kunnen horen.
Oh, wauw. Nou, mijn oma is al vanaf haar 12e doof. Dus mm-hmm. ik heb als kind heel erg moeten leren om goed te praten. Omdat zij maakt gebruik van liplezen. En ik weet dat ze haar heel veel dingen hebben aangeboden om haar gehoor soort van terug te brengen. Een van die is een soort implantaten in het hoofd. Mm-hmm. Maar iets inslikken, daar heb ik haar nog nooit over gehoord. En als dat zou kunnen, dan denk ik dat ze dat misschien best wel zou willen proberen. Maar ja, aan de andere kant, de wetenschap kan wel heel veel coole dingen. Maar het komt in je maag en dan... Ja, ik zeg fabel.
Het is een fabel.
Oké.
Het is 3-0 voor jou.
Oké, nou, ik wil wel horen wat jouw gedachte hierachter is.
Ja, wel. Je hebt het apparaatje eigenlijk genoemd waar ik het over had. Het is een apparaatje... Ja, het is een apparaatje dat je niet moet inslikken. Maar het is een apparaatje dat je op je hoofd zet.
Ja.
Het cochleair implantaat, zo heet het. En ik vind dat een van de coolste uitvindingen van de mens. Want een cochleair implantaat is een gehoorapparaat. De meeste gehoorapparaten maken gewoon het geluid harder.
Mm-hmm.
Waardoor als je oor niet meer heel gevoelig is, dat je het toch nog hoort. Maar deze niet. Deze slaat het oor over en communiceert rechtstreeks met de hersenen.
Ja.
Dus er zit een soort kabeltje vanuit dat apparaat tot aan de gehoorzenuw.
En het gaat echt door je schedel, toch? Ja.
In het slakkenhuis. Dus je hebt je oor en dan binnen in je oor heb je een spiraalvormig tunneltje waar het geluid ingaat. En verschillende plekjes in die tunnel trillen op verschillende geluiden.
Mm-hmm.
Dus dat tunneltje is een soort filter, waardoor je alle geluiden uit elkaar haalt en dan van daaruit een elektrisch signaal naar de hersenen stuurt. En zo horen wij geluid.
Ja.
En een cochleair implantaat gaan ze eigenlijk een metalen draadje in die hele tunnel stoppen, die dan op verschillende plaatsen elektrische signalen kan afgeven.
Oh.
En dus die computer die je dan... Want je hebt dan zo'n klein rond computertje op je hoofd.
Klopt.
Die neemt het geluid op uit de omgeving. Die berekent dan welke elektrische signalen komen ertoe in de hersenen bij dit soort geluid.
Ja.
En dan stuurt hij die signalen onmiddellijk naar de gehoorzenuw, zonder dat je het trommelvlies of andere dingen nodig hebt.
Mm-hmm.
Het wonderlijke daaraan is, je kan dat computertje ook gewoon aansluiten op Bluetooth.
Oh.
Dus ik heb ooit een jongen bezocht voor de Belgische televisie, een jongen die zo'n cochleair implantaat had. En die zat een computerspel te spelen, zonder koptelefoon. En wij hoorden helemaal niks. Want hij had zijn computer verbonden met de Bluetooth van zijn spelcomputer.
Wauw.
En hij hoorde dus geluid in zijn hoofd. Wat ik daar ongelooflijk aan vind, is dat de computer heeft computertaal naar zijn hoofdcomputer gestuurd. En zijn hoofdcomputer heeft elektrische signalen naar de hersenen gestuurd. Dus die hoort geluid dat er nooit geweest is. Ik heb ook een vriend met een cochleair implantaat. En die heeft op zijn telefoon een vertaal-app.
Okay.
Je hebt van die apps waar je tegen praat in het Nederlands. Ja. En dan praten ze terug in het Italiaans. Rob heet die vriend. En Rob zat op een dag in een taxi. En zijn taxichauffeur was Chinees. En die kreeg plots telefoon van een vrouw.
Ja.
En die begon daar in het Chinees keiharde ruzie mee te maken.
Oh. Oeps.
En Rob was nieuwsgierig.
Oh nee.
En hij heeft de vertaal-app van zijn telefoon op Chinees naar Nederlands gezet. Heeft die aangezet. Heeft die verbonden met zijn hoofdcomputer. En hij hoorde die hele ruzie in het Nederlands.
En dat werd gewoon vertaald in zijn oor?
Ja.
Oh, wat geniaal.
Dus hij zet dan het omgevingsgeluid af.
Ja.
Dus hij hoort niks meer van die man of van die auto. Hij zet enkel zijn computer aan in zijn hoofd. En die vertelt in het Nederlands waar die man en zijn vrouw ruzie over aan het maken waren.
Wauw.
Dat is echt een soort science fiction film ding. Dat nu...
Dat bestaat gewoon.
Dat bestaat. Toen ik met dat jongetje aan het filmen was, toen die wou heel graag leren skaten op een skateboard. En hij was dan aan het spelen in een skatepark. En opeens is die zo, denk 50 meter ver. Het is moeilijk om hem te roepen. En zijn moeder, die nam gewoon een klein apparaatje uit haar zak. En die duwde op een knop en die zei, kom je eventjes terug.
Wat goed.
En die kon gewoon via Bluetooth-verbinding kon die met haar kind praten op 100 meter afstand.
Wauw.
En alle ouders denken nu, ik plant er ook in.
Ja, dat snap ik. Nee, maar het is waanzinnig dat dit bestaat voor mensen die het nodig hebben.
Maar toch 3-0 voor jou.
Het is 3-0.
Ik kan nog net mijn eer redden met die laatste stelling.
Ja, ja. Ben je er klaar voor?
Ik denk het.
Oké, de stelling is... Het dier met de beste neus is de hond.
Het dier met de beste neus is de hond. En dan bedoel je die het beste ruikt. Het dier met de beste neus is de hond. Dat zou mij verwonderen, omdat... de hond wordt het meest gebruikt voor zijn geur. Omdat hij zo'n goede vriend is van de mens.
Ook wel andere dieren, ratten bijvoorbeeld.
Juist, ja, ja, inderdaad. Dus mijn idee nu is... Er zijn vast dieren die nog beter ruiken, maar die we gewoon minder goed kunnen africhten. En daarom ga ik met een klein beetje nervositeit fabel zeggen.
Je hebt helemaal gelijk.
Oh, yeah!
Maar wat zit er dan in jouw hoofd?
Ja, wel, ik weet dat katten ook heel goed kunnen ruiken.
Maar katten gaan echt niks voor ons doen.
Nee, dat is het net. Als je hebt van die drugshonden die drugs gaan opsporen. Ja, als je drugskatten hebt, ja, die nemen het gewoon mee en die verkopen het achter de hoek. Een kat doet zijn zin gewoon, dat valt niet af te richten.
Ja. Klopt. Nou, kijk, het ligt er ook een klein beetje aan hoe je het meet. En als we kijken naar degene die de meeste genen heeft die verbonden zijn met geur, dan is dat de olifant.
Oh.
Ja, die kan waanzinnig goed ruiken. Die olifant die heeft 2 keer zoveel genen die betrokken zijn bij geur dan honden. Dubbel zoveel. En 5 keer zoveel genen dan wij hebben die betrokken zijn bij geur. Maar die olifanten die kunnen dus waanzinnig goed ruiken. Dat hebben ze nodig om te navigeren. Ze hebben het nodig om eten te vinden, om drinken te vinden. Maar ook bijvoorbeeld om elkaar te herkennen.
Mm-hmm.
Dat kunnen ze ook 12 jaar lang. Als je iemand 12 jaar lang niet hebt gezien, weten zij nog meteen... Oh ja, dat was die en die en die. Die was wel of niet lief. Moet ik nu in de aanval of niet?
Daarom zeggen ze een olifantengeheugen.
Eigenlijk wel, ja. Ja. En ze kunnen ook, ze leven natuurlijk in best wel droge gebieden. En ze kunnen van gigantisch ver, kunnen ze al water ruiken. Dus zij hebben het eigenlijk nodig voor elk aspect van hun leven.
Ja.
Maar als we dan naar de wat kleinere kant gaan. Je kunt ook kijken naar hoeveel van een geur heb je nodig om het te kunnen waarnemen. En dan hebben we het over de zijdemot. Heb je daar wel eens van gehoord?
Oh ja, de rups daarvan. Maak die zijden draadjes waar zijden sjaals van gemaakt worden.
Ja, en die mannetjes die kunnen dus ook waanzinnig goed ruiken.
Mm-hmm.
En zij hebben dat nodig om vrouwtjes te vinden. Want die vrouwtjes die gaan feromonen, die gaan geurtjes afscheiden. En op het moment dat de paartijd aanbreekt, moeten zij natuurlijk het vrouwtje kunnen vinden. En ze ruiken trouwens niet met hun neus, maar ze hebben antennae. Die zijn helemaal met allemaal haartjes erop.
Zo zie je trouwens, niet bij alle soorten, maar bij sommige soorten nachtvlinders, bij motten, kan je het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje zien, omdat mannetjes zo van die veervormige voelsprieten antennes hebben.
Ja.
En ja, door zo'n grote veervormige antenne, daar gaat veel meer lucht door. En dus pik je veel meer van die geurmoleculen
op. Het pakt meer op, meer oppervlak. Ja.
En dan vliegen ze vaak van links naar rechts. En dat is gewoon om te gaan voelen, aan welke kant vind ik meer van die moleculen? Als die rechts zitten, dan vlieg ik die kant uit. Die antennes zijn ook zodanig gespecialiseerd dat die maar een heel beperkt aantal geuren kunnen oppikken. Dus kunnen ze ook supergevoelig zijn voor die ene feromoongeur.
Dus dat klopt. Dat is een goede kanttekening. Ze zijn dus heel erg geëvalueerd om dat speciale geurtje te ruiken en niet per se alles, want dan zouden je hersenen ook helemaal overgestimuleerd raken. Maar ik vind het wel ontzettend knap. Dus we hebben een olifant en een zijdemot.
Dus eigenlijk als je zo honden naar explosieven ziet speuren in een voetbalstadion of zo, zouden we beter met olifanten doen?
Eigenlijk wel, ja.
Trouwens, het wordt gedaan met honingbijen.
Ook hè, ja.
Ja, dan stoppen ze een hele hoop honingbijen in een soort apparaatje. En als daar een explosieve geur doorwaait, steken die allemaal hun tong uit. Omdat ze getraind zijn, als je dit ruikt, krijg je suiker.
Ah ja.
En dus in plaats van met honden, wordt er in sommige luchthavens met honingbijen naar explosieven
cool.
gespuurd.
Ja. Ja, en ik weet dat ratten, die kunnen bijvoorbeeld heel goed landmijnen opsturen. Want die zijn zelf heel licht. Ja. Maar ook allerlei ziektes kunnen ze ruiken. Ja, ik vind het waanzinnig. En geur is wel iets bij ons. Wat daar leggen wij het af tegen de meeste andere dieren.
We zijn gestopt met het zo vaak te gebruiken.
Ja.
Ja.
Maar ja, op zich wel lekker. Want als iemand heeft gesport en ik hoef ook niet alles te ruiken. Maar... Maar de eindstand?
De eindstand is 3-1.
3-1.
Jij bent de winnaar van deze aflevering.
We gaan gelijk op.
Ik moet op de bel
drukken. Jij mag op de bel drukken. Okay. Ik ben heel benieuwd.
Daar komt de bel.
De eindopdracht van vandaag is... Vertel een verhaal over het meest vieze dat je ooit geproefd hebt, terwijl je je eigen stem vertraagd in je oren hoort.
Ik moet me hier ook even op voorbereiden, want ik kan mij nog een verhaal van jou herinneren van een vorige aflevering over een schapenmaag in IJsland.
Klopt.
Ben ik nog steeds van aan het bijkomen.
Ik heb al wat vieze dingen gegeten. In IJsland heb ik rotte haai gegeten. Dus dat is een haai die ze vier, vijf maanden laten rotten in een kiezelstrand. Maar toch heb ik nog één keer iets vieze gegeten. En dat was een Zweden Sjurströmming. En dat is eigenlijk rotte haring. En ik word langzaam gek van deze stem
die
in mijn oren zit.
Oh, wauw, maar ik wil nu wel even weten, heb je het geproefd?
Ik heb die Sjurströmming geproefd en het is echt heel vies. En dus je doet dat blik open en er drijven ze nog wat stukjes haring in bruine drap. En ja, ik heb één hap in mijn mond gestopt. Ik heb die er onmiddellijk terug uitgespuwd. Ik heb dat blikje dan uitgespoeld en buiten gelaten.
Ja.
En als je daar 10 meter in de buurt kwam, dan sloeg die walm.
Vreselijk. En waar gaan wij het volgende week over hebben?
Ja, we gaan misschien onze kluskoffer met gereedschap moeten meenemen, want het thema van de volgende aflevering is bouwen.
Nou, ik ben heel benieuwd. Wil je deze podcast nou met beeld zien, dan kan dat. Je vindt alle afleveringen op netgeojunior.nl/podcast.
En nog veel meer feiten en fabels in het maandelijkse tijdschrift van National Geographic Junior.
Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.